Hemelse Vader, ik bid u waar wij vanmiddag nog even onze harten wil openen en een zegen wil zijn voor elkaar en ons openen naar u, Heere, dat u ons kan vullen met uw geest en tot ons kan spreken. We willen ons hart en ons oren en ons gedachten richten op u, Heere. Alle gedachten gevangen nemen tot gehoorzaamheid aan Christus. En we proclameren uw bloed over ons, Heere, en bid u, Heere, dat u verheerlijk wordt in ons midden vanmiddag. Bid u dat in Jezus' naam. Amen. Het is zo belangrijk eigenlijk, als wij kijken naar de werk van de Heilige Geest, hè, om te komen van het probleem van onszelf naar de overwinning en van deze wereld, de toestand waar deze wereld is, de hele wereld die in de boze ligt, om te komen dan naar de overwinning. Maar het is zo belangrijk, we doen het in die drie stappen die gezien worden, maar dat jij, wat je moet beseffen, je kan daar geen van overslaan. Want ik kan niet verwachten dat de Heilige Geest mij gaat gebruiken, of dat ik, zoals we net hebben gezongen, tot een zegen kan zijn, als ik nog niet leef onder de realiteit van de bevrijding, van de verlossing, van de vergeving, van de bloed, door de bloed van Jezus. Want anders gaat er altijd in mij iets zijn, een tekort, en die ga ik dan proberen aanvullen. Dan ga ik mijzelf proberen, mijn identiteit proberen te vinden in het dienen voor de Heer. Terwijl ik dat helemaal niet hoef te doen. Weet je, als wij gaan wandelen in de goede werken die Hij voorbereid heeft, dan is het niet uit ons, het is niet ons idee, het is niet in ons kracht. Weet je, iemand heeft ooit ook gezegd, de wet zegt, ik moet doen. En ik moet dit niet doen en dit moet ik wel doen. En dan probeer ik, maar de verantwoording ligt dus op mij. Maar genade betekent, een ander doet het voor mij. En weet je wat nog mooi is van genade? Dat God ons daarna gaat behandelen alsof wij het zelf hebben gedaan. Maar daar moet je komen. En daarom is het zo goed om God toe te laten, om jou en mij, om ons te genezen, om dat wij ten diepste vergiffenis ontvangen, ten diepste merken dat zijn bloed ons reinigt en echt vergeven heeft, diep. En dat hij dat nieuwe mensen ons schept. En dan hoef ik niks te bewijzen. Want dan wil ik mensen alleen naar hem brengen en zeg, Heere, vloei maar, dat uw water vloei. En of ik niets doe en of ik veel doe, is precies hetzelfde. Het maakt allemaal niks uit. Weet je, als je over de gaven gaat hebben, en je hebt over de vijfvoudig dienst, of je hebt apostelen, profeten, herders en leraren. Weet je, eigenlijk, aan de ene kant betekent het niet zoveel. Het betekent alleen maar werk. Dat is eigenlijk al. Wij maken die dingen veel te groot, weet je, voor alles, zodat ze gaan titels maken. Terwijl het is gewoon iets, een rol waarin wij mogen leven. En wij willen gewoon dienen. Als de één ding is waar ik in geloof, en wat ik geloof wat de Heer wil herstellen voor zijn komst, dan is dat de priesterschap van alle gelovigen. Als het lichaam functioneert in al zijn geleden en iedere lid op zijn wijze zijn dienst uitoefent, dan zoals we samengevoegd zijn, en dan groeien we op naar hem toe die het hoofd is. En zo vervullen we dan dat wat hij wil. En dan kan hij door zijn lichaam heen gaan werken. Daarom is het zo belangrijk dat jij gewoon dat rol vindt die God voor je heeft. Ik bedoel, stel je voor je bent een hand. Nou, je denkt, ja oké, een hand is leuk, het is handig, een hand is handig. Hè? Maar, ja, ik vind me niet zo zichtbaar, want soms voel ik word in een zak gezet en niemand ziet me. Weet je, dan kun je denken, oeh, hier had ik moeten zijn. Hé, hoi, weet je wel? Dat iedereen mij kan zien. Ja, maar ga nou maar eens proberen werken. En eens kan je niet meer zo goed werken. Alleen omdat je op de verkeerde plaats bent. Dus de gave is één ding, maar het juiste plaats in het lichaam is nog iets anders. Weet je, en soms zijn we zo bang. Soms denken we, wil God mij wel gebruiken? He, nou, ik vraag dit team, ik vraag mensen mee. En het is niet, oh, bijzondere, begaafde mensen. Ze zijn gewoon deel van het lichaam van Christus. Ja? Maar Esther, misschien kom jij even. Esther is iemand die helemaal nooit vrijmoedigheid had om enige iets te doen en te zeggen. Ik hoop, ze begrijpt niet zoveel Nederlands over alles wat ik nu zeg. Best verzinnen, best, immer besser. Steeds beter, zegt ze. Ja, maar Esther wil eens wat vertellen over... ik heb haar en haar man en anderen gevraagd... Wil jullie erover bidden in ons team? En bij je gevraagd... Of bidden of de Heer wil dat je meekomt deze weekend, ja? Oké.
Oké, als die Anfrage kam, als wir hier mitfahren, so, oder die hat das die Anfrage gestellt und ich war eigentlich total begeistert.
Als erst der Moment kam, dass Eddie hat gefragt und ich war sehr enthusiast.
Dann fingen wir an, alles zu planen und es hat auch meiner Ansicht sehr, sehr gut geklappt, dass mein Mann und ich hier heute beide dienen dürfen.
Wir gingen alles regeln und ich dachte, das läuft allemal auf Reitjes, auf Wieletjes, hä? Und voordat mein Mann und ich zusammen hier soll dienen vandaag.
So, aber dann kam irgendwie ein Missverständnis nach dem anderen und es war ein heftiger Kampf.
Und dann doch kam der ein Missverstand nach der andere und es wurde tot ein hewiger Streit.
Und ich habe gemerkt, in dieser ganzen Sache geht es um mich.
Und ich merkte, dass es eigentlich so ein bisschen auch um mich drehte.
Warum? Weil ich von meiner Persönlichkeit eigentlich eher so bin, unscheinbar, ich versuche mich immer zu verstecken oder immer die anderen machen zu lassen.
En dat ik van mijn persoon wil ik liever onzichtbaar zijn. Hè? Ik verstop mezelf liever. Laat iemand anders het maar liever doen.
En ik heb immer gezegd, wenn mijn man mitgeht, dan ga ik ook mit.
En als mijn man dan meegaat, dan ga ik ook mee. Dat zei ik wel.
Zo, en dan hebben we ons hingesetzt en we hebben gebetet. En ik heb gespürt, de Heer hat mich wieder an einen Vers erinnert.
En als we dan ons gezitten hebben en hebben gebeden, en dan werd ik herinnerd aan een Bijbeltekst.
Meine Taube verbirgt sich hinter den Felsen, verharrt in einem Versteck, in der Felswand. Lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus.
Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk.
En ik heb echt gemerkt, ook als Eddie vorhin zo gepredigt had met de zekerheid, wist je, mijn zekerheid was in dat moment mijn man geweest.
En eigenlijk... Voor mij is mijn zekerheid, als Eddie er ook over had, dan merkte het. Mijn zekerheid draaide om dat mijn man er ook bij me moest zijn.
Waarom? Weil ich mich einfach immer gemerkt habe, ich versteck mich hinter ihn. Ich trau mich nicht alleine irgendwo hinzugehen. Ich trau mich nicht, meine Sprache ist nicht so gut. Und dann versteck ich mich.
Ja, want ik had gewoon geen moed. Hè? Ik voel dat ik het niet zo goed kan zeggen. En dan neig me steeds dat ik achter hem mij verschuil en verstop.
En dan gab God mir das Wort. En ik was zo ermutig, maar ik spürte, dat het niet voor mij alleine is. Sondern ik spür, dat God euch als Gemeinde, aber auch jeden Einzelnen wirklich ermutigen möchte. Was is deine Sicherheit? Komm raus aus dieser Sicherheit. Und du brauchst dich nicht verstecken, sondern geh wirklich diesen Glaubensschritt.
En zoals ik voel dat God dat tot mij sprak, en ik dus ja, die stappen moet zetten, ervaar ik ineens dat ik dacht, maar ik geloof dat de Heer dit ook tot vele heren, maar ook tot de gemeente wil zeggen. Waar verstop je achter? Wat is jouw zekerheid? En de uitdaging om stappen in het geloof te zetten.
Weil wisst ihr, die Finsternis kommt immer mit Lügen. Du bist nicht genug, du schaffst das nicht. Was bildest du überhaupt ein? Schritte zu machen. Aber Gott denkt so ganz anders über euch und auch über mich.
De duisternis kommt und sagt, ja, was denk je wel wie je bent? En hoe denk jij dat gaat doen? Maar God denkt so anders over uns und auch over mij.
Und dann heute Morgen, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind, die auf Klassenfahrt geht. Ich bin aufgewacht, ich war so happy und mein Mann hat mich noch zur Haustür gebracht. Und das, was ich spüre, ist die Freude auch und die Freude, die Gott auch in dieser Gemeinde wirklich freisetzen möchte.
En vanmorgen toen ik opstond, ik was zo blij als een kind die op schoolreisje ging. Ik was zo enthousiast erover. Mijn man heeft me nog naar de deur gebracht. En ik geloof dat die vreugde die ik mocht ervaren, is de vreugde die God ons wil geven als wij hem volgen. Amen. Dankjewel, Esther. Ja. Laten we even daarop reageren. Ben jij dat? Ben ik dat, Heere? Zijn er momenten dat wij ons verstoppen? Dat we denken, ach Heere, gebruik iemand anders. Dan wil wij samen aan de Heer zeggen, misschien moet jij het zeggen, Heere. Ik wil niet luisteren naar de stem van de duisternis, die mij wil klein maken, die mij minderwaardig wil maken, die mij wil verhinderen om te wandelen in dat wat God voor mij heeft voorbereid. Weer eens zeg ik, Heer, hier ben ik. Ik neem een stap uit, ik stap uit achter het rots vandaan. Hier ben ik. In Jezus' naam. Amen. En het hele oorlog dat momenteel plaatsvindt tussen Oekraïne en Rusland, draait het voor een groot deel om wat? Wie is de sterkste op dit moment? Wie de beste wapens heeft, toch? En, nou goed, ik ga niet erop in op waar het eigenlijk om draait. Er gebeurt heel veel dingen, denk ik, die heel belangrijk zijn, ook uit Bijbelse zicht. Maar dat is niet ons thema deze dag. Maar je ziet dat Zelensky, die gaat over de hele wereld en steeds weer en steeds verder en steeds meer. Want hij wil wapens hebben. Nou goed, wij zijn ook in een oorlog. Hè, in een geestelijke strijd. Hier de wereld onder de macht van de boze, door leugen. En daar, aan het eind, is de vijand compleet verslaan. En we hebben gezien door de werk van de Heilige Geest. En hij wil ons leiden in alle gerechtigheid. Maar God wil ons ook wapens geven. Van wapens voorzien. En weer eens is dat in drie gedeeld. Ja? Nou, als ik ga even een tekst lezen uit 1 Korinthe. Even kijken of we die erop kunnen krijgen. Hij moet aan. Oep. Zo. En dan, ja. Goed. Nu, wat de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus, je ziet, Paulus wil dat we duidelijk, dat we begrijpen hoe wapens functioneren. He, ook weer eens in de normale oorlog, als ze wapens geven aan de Oekraïners, dan neem ze hun een opleiding. Ga ze hun leren, hoe ga je met deze wapens, want anders heb je er niks aan. Anders staat hij er maar gewoon. Hè? Een tank of wat ze ook al. Of een vliegtuig. Maar geestelijk is het ook zo. Wat helpt dat als dat jij en ik wapens hebben. Maar we kunnen ze niet gebruiken. Ja. Oké. Okay. Nou staat hier. Er zijn verscheidenheid. Dankjewel. Er zijn verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen. Maar het is dezelfde Heere. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Ik denk dat je hier al die drie verschillende aarden ziet. De verscheidenheid van genadegaven door de Heilige Geest. De verscheidenheid van bedieningen. De vijfvoudige dienst, daar staat Jezus is opgevaren naar de hemel in Efeze 4. Gaven gaf Hij aan de mensen. Dus dat zijn gaven van Jezus. Wat zijn dat? Hij gaf sommigen om apostelen te zijn. Anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars. Ja, de vijfvoudig dienst. Dus dat gaf Jezus, de rollen. En dan in Romeinen 12 hebben we de werkingen van God in onze karakter. En alle dingen die God, de Vader, dan ook doet. Maar ik wil vanmiddag, alleen even kort, voordat we nog maar een keer voor elkaar ook gaan bidden, wil ik gaan kijken naar die genadegaven en dat we die van de Heilige Geest krijgen. Maar ik wil er ook erop wijzen, hier staat, er zijn een verscheidenheid van werkingen of van manifestaties. Je ziet, het probleem is, de Bijbel zegt, veracht de profetieën niet, maar toetsen en behoud het goede. En nou is daar in de jaren die overgaan zijn, soms komt er in de christelijke kerk, of zijn er bepaalde manifestaties. En dan gebeurt dat ergens in de wereld. En dan gaat iedereen erheen. En dan wil ze terug naar hun kerk en zeggen, oh, dit moet nu hier bij ons ook gebeuren. En dan heb je dus een kopie van. Nou, het is bijna of je er ergens naartoe gaat, daar waait de wind. En je hebt een doosje meegenomen en de wind waait. En je pakt snel die doosje en je sluit hem op. En dan ga je terug naar je huis en dan thuis en je kring. En dan wil je hem openmaken. Kijk de wind. En dan komt er niks meer uit. Ja, dan komt er niks meer uit. Ja? Dus dit is niet... God werkt zoals hij wil. God werkt. Maar laten we niet... Kijk, wat we voor moeten oppassen... is om te gaan beperken hoe God moet werken. Als hij in de Bijbel door een ezel sprak, letterlijk, dan vind ik het niet moeilijk om te geloven dat vandaag nog heel veel ezels staan te spreken. Ja, dat is even anders. Oké, ja. Maar ik bedoel maar gewoon, weet je, dus laten we God niet beperken. Als God gebouwen schudt. Ik denk wij zullen onze hoedjes schrikken als God dat zou doen hier. Maar laten we dus niet in onze gedachten God beperken over hoe hij het moet doen. Want dat is wat er gebeurt dan. Dan val je in de categorie van het verachten van het profetische. Maar aan de andere kant moeten we ook niet weer denken alles dat blinkt of schittert, dat dat ook goud is. Want we zagen de duivel zal ook komen door verleiding en van leugen, door bedrieglijke wonderen en tekenen, proberen om de mensen te misleiden. Dus ons houding zou moeten zijn, Heere, ik ben open, wat u mag doen wat u wil, maar ik heb de absolute vrijheid om te kan toetsen, om te kan testen. Ja? Maar u bent de soevereine God. Ik denk het was Derek Prins die ooit heel duidelijk in de studie ook uitgelegd. Een heilige geest die wij kunnen beheren is niet de heilige geest van God. Want de heilige geest is de soevereine God. Hij is deel van de drie eenheid. Wij gaan niet aan de heilige geest zeggen wat hij moet doen. Hij verdeelt de gaven zoals hij wil. Ja, dus dat hele gedoe van mensen wat ik blaas en jij valt om. Is er, voor mij, dit is iets wat ik niet wil delen. Hè, want dat lijkt of de mens zijn kracht hebt en dan ga jij bepaalt het nu. Jij hebt ineens de beheer. Ik heb daar moeite mee, want het valt voor mij ook aan die test. Maar aan de andere kant, als God in de plaats komt en de mensen kon niet meer staan of kan niet meer... Nou, dan viel ze op hun knieën. En mij maakt het eigenlijk niet uit op de dag of iemand reageert. Soms reageert iemand. Als jij jouw vinger in de stopcontact steekt, dan ga je een reactie hebben. Maar we gaan niet allemaal dezelfde reactie hebben. De een gaat misschien springen. Ah, en de ander gaat zeggen, oh man, weet je. En de ander zo, weet ik veel wat. Maar dat betekent niet dat jij een heilige reactie hebt. Het is gewoon een reactie die jij hebt op een stroomschok. Snap je? Dus ik wil daar een openheid, dat we een openheid hebben, maar ik kan testen. Een geest die ik beheer is niet de geest van God. Hij is de soevereine God. Oké. Maar deze geest van God wil ons sleutels of tools, handvaart of gereedschap. Gereedschap in het hand geven, hè? En kijk eens wat de Bijbel zegt, wat hij geeft. Openmaken. Korinthe 12, vers 4 tot 7 hebben we gelezen en dan vers 8. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan een ander een woord van kennis door dezelfde geest. Aan een ander geloof door dezelfde geest. Aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. Aan een ander werking van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander onderscheiding van geesten. Aan een ander allerlei talen. Aan een ander uitleg van talen. Oké, hier wordt dus 9 gaven genoemd die Gods geest aan ons geeft en aan ons, om te gebruiken. Nou, welke gave is het belangrijkste gave? Of welke zou jij zeggen? Ik denk de een die jij op dat moment nodig hebt. Toch? Want als ik een schroef moet losdraaien, dan heb ik niks aan een hamer. Dus dat wat op dat moment nodig is. En Gods geest kan bepalen en ons leiden en ons gebruiken. Maar dat is wel iets heel bijzonders aan deze gaven. En namelijk, dat je ook deze gaven kan je weer in drie groepen delen. Namelijk de krachtgaven, de openbaringsgaven en de inspiratiegaven. Nou, de krachtgaven is de gave van geloof. En dat is niet tot het geloof komen, maar het is dat God door geloof iets ontzettend groots gaat doen aan jou en mij. Dankjewel. Hè? Dat God voor ons iets gaat doen. Een voorbeeld daarvan in de Bijbel, al in het Oude Testament, is Daniel in de leeuwenkuil. Hij wordt in de leeuwenkuil geworpen en hij had geloof. En van deze gaven die werken op het gebied van bescherming en van voorziening. Dus hij had geloof dat God hem beschermde. En die leeuw, en die waren honger, want dat zag je later toen zijn vijanden erin geworpen werden. Hè. Ze hadden de bodem nog niet geraakt of werden opgevreten. Maar God sloot de bekken van die leeuw. Dus dit is een heel krachtige gave dat God iets gaat doen voor ons. En ja, wij vertrouwen hem ervoor en wij doen eigenlijk zelf niet veel. Voorziening, Mozes in de tijd in de woestijn. Voorziening voor het hele volk. Hun kleren werd niet oud, dag voor dag voorziening. De gave van geloof die daar werkte. Dan is het de gave van, of Jezus met de opstanding van Lazarus. He, iemand uit de dood opwekken of de vermeerdering van het brood. Zijn ook gaven die onder deze gaven vallen. Dan de gaven van wonderwerkingen of wonderkrachten. En behalve op het gebied van genezing. Hè, dat is even een gebied voor zichzelf. Dit is dat God iets door jou en mij heen werkt. Nou denk bijvoorbeeld als je weer met leeuws kijkt. Denk aan, hoe heet hij? Ach, Simpson. Simpson, hè, toen hij een leeuw tegenkwam. Hij ging niet een gezellige zitten met die leeuw praten. God gaf hem kracht en hij greep die leeuw. Dus met goddelijke kracht die door hem werkt. Anders als bij Daniel. Ja? Of, heb ik een voorbeeld. Jezus, toen Jezus in de boot was. Jezus lag te slapen en dan kwam er een ontzettend geweldige storm. Dat mannen die gewend waren aan vissen, die werden angstig. En toen maakten ze Jezus wakker. Geef je om dat wij omkomen, hè? Bezorg je. En Jezus ging naar boven en hij bestrafte de storm, hè? En de wind. En de storm. En die ging liggen en het werd rustig. Nou, welke gaven werkte daar? Welke denk jij? Door welke gaven deed Jezus dat? Nee, want het werkt door hem, hè? Door de gave van geloof bestrafte Jezus de wind en de storm, Gods wonderkracht door hem. Maar door de gave van geloof lag hij te slapen in het midden van de storm. Dat raakte hem. En dat is volkomen vertrouwen dat God hem beschermt en die met hem waren. Oké, en dan de laatste gave de krachtgave is de gave van genezingen. Het is interessant dat het in de meervoud staat. Vaak gaan wij bidden voor mensen, hè, en jij, maar zelfs mensen wat in de geschiedenis waar je boeken over leest, die gaven van genezingen hadden vaak het in een bijzonder gebied. Ik weet bijvoorbeeld voor Smith Wigglesworth, dat hij heel veel mensen heeft God gebruikt om van ingewanden en van dingen genezen te worden. Maar hij en zijn vrouw hadden bepaalde ziektes in hoofdpijn of dingen waar ze niet van genezen. En waarom is dat? Ik denk dat het ook weer is dat we afhankelijk blijven van elkaar. Ja? Maar goed, ik wil het maar kort even samenvatten. Dan zijn er de openbaringsgaven. Een woord van wijsheid, een woord van kennis en onderscheiding van geesten. Nou, een woord van wijsheid is niet iemand, oh die is zo wijs. Een woord van wijsheid is dat je iets ontvangt van God. Wat gaat over dingen in de toekomst. Dingen wat je moet doen, wat jij absoluut niet had kunnen weten. En wat God dan gaat doen. Ja? Wat God dan, bijvoorbeeld, zeg maar, of de uitleg van Jozef van de dromen. Bij Daniel was het ook nog zo, dat Nebukadnezar hem niet eerst de droom vertelde. Dus hij moest eerst ook de andere gaven, moest een woord van kennis krijgen van God. Van wat die droom was. En dan een woord van wijsheid over wat dat betekent. Ja? Oké. Okay. Dus, of Jezus die aan zijn discipelen zei, ga naar die stad en daar ga iemand tegenkomen en die zal jou een ezel geven of daar zal je een bovenkamer vinden waar wij de laatste avondmaal kan vieren. Of in het Oude Testament hebben we bijvoorbeeld het verhaal van Samuel. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste aan Saul, toen hem zalfde als koning en zeide, is het niet zo dat de Heere u tot een vors over zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Zelza. Die zullen tegen u zeggen, de ezelinnen die u bent gaan zoeken zijn gevonden. En zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten. Maar nu is hij bezorgd over u en zegt, wat kan ik nu voor mijn zoon doen? He, dat is een woord van kennis. Dus iets wat je weet, wat alleen God aan jou kan openbaren. Ja? Oké, en toen Saul dus gezalfd moet worden, toen was hij ook zo iemand die zich verstopte, als wat Esther net vertelde. Hij was op dat moment nog heel schuchter, hij verstopte zich achter het hooi. Staat er in 1 Samuel 10. Vers 21, toen hij de stam van Benjamin naar voren liet komen, opgesteld aan zijn geslachten, werd het geslacht van Matri aangewezen. En Saul, de zoon van Kis, werd aangewezen. Ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. Toen raadpleegden zij de Heere opnieuw. Is die man wel hierheen gekomen? De Heere zei, zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Een woord van kennis. Zoek hem daar, dat God geeft. Ja. Ik heb de gewoonte, als ik iets zoek, dan bid ik erom. Hier, waar is het? En ik moet vaak mijn sleutels zoeken, als ik het niet goed heb opgepast. Maar oké. Okay. Maar dan is er ook de gave van kennis, van onderscheiding van geesten. En hoe nodig is dat in onze tijd? Denk eens aan de verhaal in Handelingen van die vrouw, er staat hoe het gebeurde, dat van Paulus en Barnabas, dat wij naar het plaats van gebed ging, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar zaligheid verkondigen. Vandaag de dag zou je denken, oh wauw, bevestiging van de Heere. Toch? Ze zegt, zij bevestigen ons als gezalven van de Heere. En toch voelde Paulus, iets klopt niet. Al zegt zij, nou, bijna de hele waarheid. Ik weet niet of dit, ik lees hier, zij zegt, een weg. Hè? Maar Jezus is niet een weg, hij is de weg. Ja? Maar daar staat, en dat deed zij vele dagen lang. Dus Paulus laat ook niet helemaal direct door wat dit was. Dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen die geest, ik gebied die in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Oké, en dan is er nog een mooi voorbeeld. Dat de geest van onderscheiding is niet altijd dat je alleen het boze onderscheidt. Maar ook als iets echt goed is. En kijk eens naar Johannes 1, vers 48 en 49. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem. Zie, werkelijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Dus Jezus merkte de zuivere geest van deze man. En dan staat, Nathanael zei tegen hem, van waar ken je mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen hij onder de vijgenboom was, zag ik u. Dus een woord van kennis. Ja? Oké. Okay. Dat zijn de openbaringsgaven. En dan is er nog de laatste groep, is de inspiratie gave. En dat is de gave van profetie, tongentaal en de vertaling van tongentaal. Nou, de gave van profetie hier is niet vermanend of iets over de toekomst. Dan is het een woord van wijsheid. Ja, maar de gave van profetie is, er staat 1 Korinthe 14 vers 3. Maar indien iemand profeteert, spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Ja, let op, is opbouwend, troostend en bemoedigend. En dit is wat Paulus ook zegt, moeten we ons allen naar uitstrekken om te doen, dat God ons kan gebruiken. Nou, kijk, ik zie het altijd zo. Stel je voor, je hebt een profetie, een woord voor iemand, en er zit een woord van kennis bij in. Of een woord van wijsheid, dan is het zoals thee met suiker erin. Of en melk, suiker en melk. Maar je brengt het in een profetie. Snap je? Maar het helpt om het te begrijpen dat het eigenlijk iets apart uitwerkt. Het werkt dus in de geestelijke wereld iets anders uit. Ja, en dan heb je de gave van, ik zal zo even laten zien wat, maar de gave van tongentaal en vertolking van tongentaal. Nou, het gaat hier niet om een tongentaal dat ik geloof dat eigenlijk God iedereen wil geven als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Als jouw geest vrijgezet wordt en je kan met je geest bidden. Het gaat hier om de gaven van tongentaal waar een boodschap in ligt. En voor mij, ik kwam dus uit de gereformeerde kerk en ik kende deze dingen helemaal niet. En ik kwam bij een gemeente die zo tussen een pinkstergemeente en een traditionele kerk was. Maar waar ze echt open waren voor de gaven van de geest. En ze hadden dus een dienst, je zat in zulke banken, had ze toen nog, kerkbanken. En dat was een grote gemeente, er waren 1000 man die daar naartoe kwamen in Zuid-Afrika. En iedere zondag ging een paar mensen gingen misschien naar voren en nou, die had dan een woord of iets en dan de persoon die de dienst leidde, die gaf dan een kans op een gegeven moment en dan gaf ze door. En er gebeurde heel vaak dat een van 3 mensen of zo naar voren kwam en die sprak in een tongentaal en dan voelde je gewoon dus of het zwanger is. Ik kan het niet anders omschrijven. En dan kwam iemand anders, zegt, ik geloof dat God dit of dat tot ons wil zeggen. En dan zat ik daar met mijn gereformeerde hoofd. Maar ik zat daar en ik luisterde en ik dacht, ik zei, Heere, ik zou zo graag dat u mij in dit gebruikt. Want ik dacht, ja, dan weet je gelijk ook of het goed is of niet, natuurlijk. Hè? Dus er ging een tijd overheen, een maand of 2, 3, ik weet niet. En ik zat een keer in die dienst, ik ging graag, ze hadden fijne diensten, die gemeente. En ik zat daar in dienst en ging weer een zuster naar voren. En zij sprak en de moment toen zij begon, wist ik wat God wou zeggen. Ik begreep de woorden niet, maar dat wat zij sprak, maakte het in mij los. En ik dacht, oh Eddie, hoe stom kan je zijn om zoiets aan van God te vragen? Hoe stom kan je zijn? Dus ik zat daar, ik denk, Heer, ja, ik wil het natuurlijk ook niet verkeerd doen. Ik zeg, Heer, laat alsjeblieft iemand anders het doen, dat ik weet dat het goed is. Weet je wel? En even later ging een van de oudsten zeggen, ik geloof dat God dit of dat wil zeggen. En het was precies wat ik op mijn hart had. Nou, een paar weken later gebeurde het weer. Maar dit keer was het een zwaarder woord. Ja? Dus ik stond daar en dacht, oh man. En na die eerste dienst, toen kwam even, want je zat zo in de bank, toen kwam een van mijn vrienden, die zat aan het eind van die dienst, hij kwam naar mij ook, hij zegt, hey Eddie, ik heb gedacht, jij gaat naar voren gaan, ons die uit, en ik had het nog nooit gedaan, hè? Jij gaat naar voren gaan en die uitleg geven. Ik zeg, hou je mond, man. Weet je wel. maar goed, en toen zat ik weer daar en ineens voelde ik weer duidelijk wat God wou zeggen, maar dit keer was het een serieuze woord. Ik zeg, Heer, alsjeblieft, laat de persoon die de dienst leidt zeggen, we wachten op de persoon die de uitleg geeft om naar voren te komen. Ik had het net gebeden. En die zei, wij wachten op de persoon die de dienst heeft, of de uitleg heeft om naar voren te komen. Wop, ging ik staan. En dan moet je denken, 1000 of 2000 ogen, hè, want dat zijn 1000 mensen. Die kijkt naar jou. die ist noch nooit gaan staan. Ken je die? Nee, ik ken die niet. Weet je, die staat daar. Wow. Nou, ik ga naar voren. Ik zeg, ik geloof dat God dit of dat zegt. Hè? En het werd gelijk bevestigd door een paar mensen. Het was gewoon, Gods vrede was er. Weet je? Maar het is zo mooi om te zien wat God uitwerkt door die gaven. Want weet je, je hebt die gaven, dus de krachtgaven, de openbaringsgaven en de inspiratiegaven. De krachtgaven laat ons als mensen iets ervaren van de almacht van God. Hij is God almachtig. En je krijgt er iets, je ervaart er iets van. Wanneer God op die manier gaat werken. Ja? Ik bedoel, wij hebben op de boerderij 12 jaar lang hadden we een zendingschool met meer dan 50 volwassenen. Die bij ons kwamen, ze hoefden niets te betalen, we hadden geen sociale uitkeringen. Wij baden voor alles wat God ons, wat we nodig hadden. We hebben zo wonderbaarlijke voorzieningen meegemaakt. En ik heb bescherming meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat ik een ongeluk had. En echt, ik wist niet wat IJssel was. Ik kom uit Zuid-Afrika. Ik denk, iedereen rijdt zo langzaam. Oh, lekker. Ik ga lekker. Ik glee aan hun voorbij. Weet je? Tot ik tegen een brug aangleed en heen en weer geslingerd werd. En ik toen bad, Heere, bescherm ons hierin. En onmiddellijk de vrede van de Heer in de auto. De persoon werd uitgeslingerd. En onmiddellijk de vrede met het lichte wondje en gewoon bescherming van de Heer. Ja? Dus het is iets geweldigs wat we van God mogen ervaren door deze gaven. De openbaringsgave laat ons iets ervaren van de alwetendheid van God. Dat hij alles weet. Dat hij de toekomst in zijn hand heeft. Dat hij de toekomst in zijn hand heeft. Ik zou de voorbeelden nog kunnen noemen, maar het is zo mooi. Maar de inspiratiegave, die laat ons iets ervaren van de tegenwoordigheid, de alomtegenwoordigheid van God. En nou, zal ik je vragen, ja, dit is natuurlijk die gave van de kracht. Dat is een spectaculair, als God die dingen gaat doen, hè. Stel je voor, je mag iemand uit de dood opwekken. Stel je voor, en God wil dat gaan doen. Stel je voor dat God voorzien op wonderbaarlijke manier, zonder dat je mag vragen, zonder dat je alleen God vertrouwt. Stel je voor dat God wonderbaarlijke genezingen, sommigen van ons hebben al zulke dingen meegemaakt. Maar nog veel meer, hè, want God wil in deze strijd ons deze werktuig geven. Dat is natuurlijk spectaculair en vaak gaan christenen daarna uitstrekken. Maar wat zegt Paulus? Waarna moeten we ons alle uitstrekken? Naar profetie. Van de inspiratie gaven. Waarom? Want hij zegt, indien gij alle profeteren, zullen dan ongelovigen en toehoorders die in je midden komen, niet merken dat God in je midden is. En op hun knieën vallen en God belijden. Weet je, als mensen Gods tegenwoordigheid gaan ervaren, en ik strek me uit, ik geloof niet dat ik de gave van profetie heb, maar ik kan geloven of profeteren naar de mate dat ik geloof heb. En ik weet nog wat een keer gebeurde. Ik was net in Nederland en ik was bij zon. Er was een vrouwenochtend, die hadden iets geregeld, de mannen mogen erbij komen en het was een Zwolle. Er kwam heel veel op af, maar dat vertelde mij, oh hier is een gezin die is een tijd geleden Zuid-Afrika, maar uit Afrika, van zendingwerk teruggekomen. En die vrouw zei mij, ja die zijn echt wel, dat ging niet zo goed. Dus ze dacht, hoop me, Eddie, misschien kan je even voor hem bidden of zo, maar. Ik zei, oh hallo, ja, ik voelde dat God zei aan mij, ik wil dat je naar hem toe gaat. Dus ik ben daar weggegaan, dat ik hem moest gaan bezoeken. Dus ik belde die vrouw die het geregeld op, zou ik een contact dat hebben, want ik voel dat God zegt, ik moet hem bezoeken. Nou, zij hebben hem gebeld, oh ja, dat is geweldig, dat vinden ze geweldig dat je wil komen. En alles, ik kreeg de adres, er ging een maand of twee bijna over en ik bidde, ik zeg, ja heren, ik moet naar hem toe, maar wat moet ik zeggen? En ik had niets, helemaal niets. Het enige wat ik had, was, ik zei, ja, God had je niet, heeft je niet vergeten. Weet je, en ik ging bidden. Ik weet nog dat die ochtend, ik ging naast een kanaal ergens zitten en ik ging echt uren bidden. Heren, alsjeblieft, spreek mij, Bijbel lezen, wat moet ik aan hem zeggen? En ik kreeg niks. Ik reed de weg, de hele weg van Dedemsvaart naar Zwolle erheen aan bidden in mijn tongentaal. En bidden, Heere, spreek tot mij, wat moet ik zeggen? En dan kom ik bij de deur, ik klop. En die vrouw die open, oh, wat geweldig dat je wou komen. Mijn man heeft vrijgenomen van zijn werk vandaag om jou te ontmoeten. Ik denk, oh nee, Heere, oh nee. Ik denk, wat moet ik zeggen? En ik ga binnen en ik zit daar, ik zeg, weet je? Ik heb zo gebeden, ik heb God gevraagd. En het enige dat God aan mij zegt, ik heb jullie niet vergeten. En die vrouw begon te huilen. Ze zegt, 6 maanden lang bid ik, Heer, heeft u ons vergeten? En weet je, Hugo bad het vanmorgen. De Heer heeft jullie niet vergeten. De Heer vergeet niet zijn kinderen. En hij wil dat we het weten. Hij wil dat jij het weet. Hij wil dat je weet dat hij je ziet. Dat hij met ons is. Hij heeft gezegd, ga, maak discipelen van alle volken. En zie, ik ben met u tot aan de eind der wereld. En niet alleen in theorie. Ik ben met u. Ik denk, wij moeten niet angst hebben dat God ons gebruikt. Dat we achter ons, zoals Esther zegt, dat we achter onze schuilplaats uitkomen. En soms gewoon een woord van bemoediging. Een woord van troost. Een woord van opbouwing. Wij leven in een kapotte wereld. Wij leven in een wereld de duivel wil ons in die duisternis houden. Hij wil dat je je verstoppen blijft. Hij wil dat je blijft schamen, zoals Adam en Eva. Hij weet de gevolgen van wat ze gedaan. Dat schaamte, dat schuldbewustzijn. Dat niet meer wil uitstappen. Maar God heeft ons niet vergeten. God heeft ons niet vergeten. En God wil jou gebruiken. Weet je wat we nou gaan doen? We gaan zometeen voor wij bidden voor sommigen. En ik wil jou vragen, als wij voor iemand gaan bidden, dan wil ik dat je meebidt. En ik wil gewoon dat je uitspraak, kijk, Heer, is er enig iets wat u mij geeft? Want op dat moment, ik heb ervaren, wanneer anderen gaan bidden en in de gaven, dan maakt het bij mij dingen los. Je ziet ook Saul, die in het Oude Testament al, Samuel zei aan hem, jij zal daar profeten tegenkomen en dan ga jij profeteren. Zij begonnen te profeteren en toen begon Saul ineens te profeteren. En toen werd het een spreekwoord, is Saul ook onder de profeten? Maar in het Nieuw Testament staat, gij kunt allen één voor één profeteren. 1 Korinthe 14. Het is ook jij. Ook jij. Thea Ledoux, momenteel bij ons, de lofprijsteam, heb ze de ouders uitgedaagd om hun kinderen en om, voor mensen die het nog nooit gaan, maar die muziek, voelen, hè? Ik hou wel van lofprijs, en ik wil mij wel een beetje ernaar uitstrekken. Weet nog niet of het echt iets voor mij is. Om op zo'n snoeper 6 weken te komen, noemen ze snoeperkoers. Proeven. Beetje proeven. 6 keer. En afgelopen donderdag was de 3e keer en toen zaten ze bij elkaar en toen vroeg ze in de ronde. Zegt ze, nou, weet je, wat doet lofprijs alles? Wat doet aanbidding? En uit de Bijbel, ja, oh, het opent. Paulus en Silas zaten te zingen en de kettingen val af en de deuren gingen open. Hè, en wauw, en verschillende dingen noemen ze. En toen noemen ze ook, ja, maar ook, als je de Heer gaat lofprijs aanbidden en in de gaven gaat dienen, dan maakt het los dat David zei of een andere profeet zei, ga al eens iemand die een citer speelt en dan ga ik profeteren. Het maakt de gaven los. Ze zegt, dus wat we nou gaan doen, ik ga lofprijs naar bidden. En dan wil ik dat jullie je uitstrekt. Dat jij iets mag, of jij iets mag doorgeven. En dan zitten de mensen, jongelui van 12 jaar oud tot 30, 35, die misschien nooit hebben gedaan. En van de 30 hebben 20 wat doorgegeven. De een na de ander. Maar weet je, vandaag weet dit. Dat God jou ziet. En weten dat God wil dat wij tot zegen zijn.